Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het Nederlands elftal won van Gibraltar. Dat is op zich geen hele grote verrassing. Maar we gaan er wel over praten en wat de gevolgen zijn natuurlijk voor het Nederlands elftal op deze 12e oktober. Dit is de AD Voetbal Podcast met Sjoerd Mansour vanuit Stadion de Kuip. Sjoerd, ik moet wel één ding zeggen. Je hebt bij Panenka al aan de koekjes gezeten. Vandaag zie ik je nog aan de loempiaatjes zitten. Het is wel de dag van het eten voor jou, hè?
Ja, maar ik heb tussendoor allemaal heel gezond gedaan.
Oh, gelukkig. Dat is een fijn ontmoeting.
Gewoon een hele lichte broodmaaltijd met een beetje soep genomen voor de wedstrijd.
Een echte sportmaaltijd.
Echte sportmaaltijd.
Ja. Oranje kon het niet fout doen. Dat zei Virgil van Dijk eigenlijk ook, hè?
Ja, je doet gewoon wat je hoort te doen, wat je moet doen. En meer niet. Dus eigenlijk zou je het niet eens goed kunnen doen. Maar goed, wij wilden genieten vandaag. We wilden goed voetbal laten zien. Veel scoren. En natuurlijk konden er misschien meer doelpunten bij. Maar we kunnen wel tevreden terugkijken op deze week.
Virgil van Dijk bij de NOS. Mag hij tevreden zijn over deze week en een goede wedstrijd?
Nou ja, god, tevreden. Het is inderdaad naar behoren gegaan. Je hoopt altijd dat het 10-0 wordt tegen Gibraltar. Dat werd het niet, maar... met 6-0 kun je op zich prima leven. En het ging er uiteindelijk alleen maar om dat er gewoon 6 punten gepakt zou worden in deze maand. Of in deze interland maand, zou ik maar zeggen. Zodat je richting november gewoon op kop die laatste twee wedstrijden in kan. En dat is gelukt. Dus ja, er is niks mis mee. Ik snap de analyse van Dijk wel.
Ja, Montenegro en Noorwegen komen er dan nog aan in november. Wie viel er op bij Oranje? Wie viel jou in positieve zin op?
Danjuma, hè?
Ja.
Ja, dat was de uitblinker. Lang ook wel, die speelde ook wel aardig. Maar Danjuma was wel echt de jongen die gelijk de heup losgooide en de boel aan het swingen bracht. Dat was echt leuk om te zien. Die ging continu op zoek naar zijn man. Ja, dat zie je niet meer zo vaak tegenwoordig in het moderne voetbal. Nee. Buitenspelers die echt nog ouderwets hun man opzoeken, dat deed hij voortdurend. Ja, dat zorgde wel voor schwung in de wedstrijd. En hij had eigenlijk al een paar assists verdiend voordat hij scoorde. Maar dat was wel iemand die dacht van nou, ik ga me eens even laten zien in de bondscoach. Dus wel echt leuk om te zien.
Ja, en dan op het laatste moment opgeroepen voor Gakpo en dan nu toch al zo spelen. Dat is toch op zich best wel aardig.
Ja, hij is heel zelfbewust. Hè. Hij heeft ook al een paar keer aangegeven, ook in zijn eerdere fase van zijn carrière, dat hij eigenlijk wel klaar is voor het Nederlands elftal. Hij voelde zich eigenlijk niet zo gezien, ook onder Frank de Boer al niet. Dan is het wel tof en stoer als je vervolgens een keer een wedstrijdje mag meedoen weer. En dat je er dan zo in komt.
Ja, is het terecht?
Het was, het was natuurlijk maar tegen Gibraltar, dat moeten we er allemaal bij zeggen. Het was natuurlijk een stelletje postbodes en dakdekkers bij elkaar. Maar toch.
Nou ja, maar je moet je wel dan laten zien in zo'n wedstrijd, toch? Dat is ook een moment voor een buitenspeler, voor een aanvaller, om het onderscheidend, om zichzelf te kunnen onderscheiden.
Nee, zeker. Dus dat deed hij hartstikke goed. En ja, daarmee is denk ik de meest opvallende speler genoemd. De rest heeft het gewoon oké gedaan.
Nou, ik moet wel zeggen, ik zat te kijken en toen dacht ik steeds, wat deed Virgil van Dijk nou voor in de eerste helft? Had Van Gaal een soort feestopstelling gemaakt? Dat hij zei, ga maar naar voren.
Nou, dat was eigenlijk niet zo raar. Want kijk, dat Gibraltar, dan zit je te kijken wat voor systeem spelen die nou eigenlijk. Maar dat was natuurlijk helemaal geen systeem van te maken.
Oh, niet?
Maar die stonden gewoon echt met 11 man in de 16. Soms zie je nog wel eens dat er een soort, dat er twee rijen staan. Hè? Dus dan heb je een rij van 5, een rij van 4 en dan een spits ervoor. Gibraltar dacht gewoon, we zetten gewoon 11 man in de 16. En dan zien we wel. Ja, dat is toch heel moeilijk. Dus wat je zag, wat duidelijk de strategie was, dat je in ieder geval met loopacties moesten ze zorgen om de boel een beetje te ontregelen. En dat waren meestal de middenvelders. Maar dat was ook af en toe Van Dijk.
Ja.
En dat zorgde inderdaad af en toe tot enige verwarring bij die Gibraltarezen.
Ja, zijn het Gibraltarezen? Ik weet niet wat het is.
Ja, volgens mij wel.
Ja?
Maar daar raakten ze het meest van in de war. Maar, want verder hoefden ze natuurlijk niet zoveel te doen. Ze hoefden alleen maar een beetje in de weg te lopen. En dat deden ze ook met verve.
Ja, en Lang als basisspeler bij Oranje, dat was misschien wel de verrassing op zich. Nou, die hele grote verrassing met Gakpo geblesseerd naar huis. Maar hoe deed die het?
Nou, het is in ieder geval een extra optie. Hè, er is veel gezegd over die buitenspelers. Van Gaal is er niet zo enthousiast over de kwaliteit die er in algemene zin is. Hè. Met name op rechts vindt hij dat een probleem. Maar met Lang heb je gewoon wel echt een optie erbij. En ik denk niet dat je al heel veel meer conclusies moet trekken. Dit is toch een tegenstander waar je niet heel veel mee kan natuurlijk. Hij deed prima. Hij heeft echt wel iets. Een bepaalde verrassing in zijn spel. Een bepaalde creativiteit. Dus het is leuk om hem er af en toe denk ik bij te zien. En of dit een speler is die je straks ook tegen Frankrijk kan opstellen. Dat waag ik nog wel even te betwijfelen. Maar... in een selectie van 23 misstaat hij niet, denk ik.
Nee. Dan scoort Memphis een aantal doelpunten. En die heeft inmiddels 14 doelpunten gemaakt in 2021. Geen speler wist ooit zoveel doelpunten voor Oranje in één jaar te maken. Dat is op zich wel bijzonder, toch?
Ja, dat statistiekje had ik nog niet voorbij zien komen, eerlijk gezegd.
Ja, nee, het is...
Even mee uit de losse pols.
Even zo, hè, op de late maandagavond. Nee, maar Kluivert had ooit meer doelpunten. In een jaar. Er waren er 12 in 2000 en Huntelaar 11 in 2010. Van Persie in 2013 10. En Beb Bakhuis in 1934 ook 10 trouwens. Maar toen hadden ze heel veel interlands in 1934. Maar Memphis staat nu op 14.
Nou ja, hartstikke netjes. Hij had natuurlijk ook een eindtoernooi erbij. Dat helpt in zo'n interland jaar wel. Maar dat is prima. En het is ook wel opvallend. Want hij had op het EK heb je toch het gevoel dat hij niet maximaal heeft uitgehaald. Hij miste vanavond nog een penalty.
Ja.
Dus hadden er nog wel meer kunnen zijn.
Ja. Goed, Oranje heeft voldaan aan de taak en de missie is in ieder geval goed. Nu is het eigenlijk op naar die laatste wedstrijd, Montenegro-Noorwegen. Ik wil toch even naar deze 125e wedstrijd in de Kuip. Hoe erg werkt dit stadion mee voor dit Oranje, de Kuip?
Nou, in algemene zin wel, maar dat was natuurlijk bij deze wedstrijd niet echt een factor.
Nee, maar tegen Noorwegen moet dat wel.
Nou, precies. Die laatste wedstrijd is toch wel opvallend. Omdat Nederland heeft eigenlijk bijna alle grote interlandse aanhalingstekens in de arena gespeeld de laatste jaren. Tussen 2012 en 2016 speelde Oranje zelfs maar één wedstrijd in de Kuip. Een oefenpotje tegen Ghana. Toen was het stadion helemaal afgeschreven eigenlijk. En nu zie je toch dat de beslissende fase van deze kwalificatie in dit stadion wordt gespeeld. En ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de spelers van het Nederlands elftal zich over het algemeen heel erg lekker voelen. Dat zie je aan de resultaten. Het Nederlands elftal verliest hier bijna nooit. Eigenlijk als je naar de moderne tijd kijkt, sinds de jaren 70. Als je dat moderne tijd mag noemen, ik bedoel een beetje de opkomst van het Nederlandse voetbal. Dan verliezen ze eigenlijk hoogst zelden. In de jaren 70 nooit, in de jaren 80 een paar keer. In de jaren 90 volgens mij één keer. En nu ook alweer 20 jaar niet meer, 21 jaar niet meer. Dus dat op een of andere manier is dat een goede match. En ik vind toch ook altijd, en daar moeten we echt bij zeggen hoor, de Johan Cruijff Arena is ook een hartstikke, hartstikke goed stadion geworden. Die tribunes zijn doorgetrokken naar onder. En daar is echt helemaal niks mis mee. Die faciliteiten zijn een stuk beter, ook qua... voor sponsors en ook voor de gemiddelde toeschouwer. Maar de Kuip heeft toch wel echt iets. Je hebt als je hier zit, heb je toch net iets minder dat nationale Nederlander wortelman gevoel dan in de arena. Ja, dat is echt zo.
Ja.
Maar ik kan er niks aan doen. En het is hetzelfde publiek. En het is ook heus niet zo dat allemaal aan de arena ligt. Maar de Kuip heb je door dat kunstlicht en door dat... Het ziet er gewoon goed uit. Het heeft een... Het is een beetje donker, hè, op de een of andere manier.
Ja.
Het lijkt een beetje een donker stadion zo. En daardoor heeft het iets intimiderends. Nou, het is wel mooi. Dus ik vind het wel een goede zet om die wedstrijd tegen Noorwegen hier te spelen.
Zouden die spelers er ook nog wat in te zeggen hebben? Dat zij zeggen, wij willen graag in de Kuip die wedstrijd spelen als die belangrijk wordt?
Nou, ik denk de spelers niet. Maar ik denk dat een bondscoach daar heus wel iets in te zeggen heeft. Het is niet zo dat hij het bepaalt. Maar die zal heus wel aangeven van, joh, doe ook maar een paar wedstrijden in de Kuip. Ik denk niet dat dat in dit geval, is dat met Van Gaal natuurlijk niet gebeurd. Want die wedstrijden waren al gepland. Ja. Ik weet niet hoe dat met Frank de Boer is gegaan. Maar het is een beetje een afweging tussen commercie. Tussen ook een beetje het gevoel dat je van het hele land bent, denk ik. Daar kan KNVB daar ook een beetje naar moet kijken. Dus daar moet je ook volgens mij in Eindhoven spelen. Wat ook een schitterend stadion is trouwens. Een goede mix vind ik zoals het nu is, zoals het nu gaat. Gewoon de meeste wedstrijden in de arena is denk ik logisch. De KNVB moet ook op de centen letten. Maar als je zo een wedstrijdje of 3-4 per jaar in de Kuip speelt. Dat is toch prima?
Nou, het komt niet slecht uit dat je de beslissende wedstrijd tegen Noorwegen in dit stadion moet doen. Als je daar zo ongeslagen bent de laatste jaren, toch?
Ja, precies. Dus, want dat wordt echt nog wel... Kijk, dit was min of meer een verplicht nummertje deze week. Zowel Letland uit als Gibraltar thuis. Maar nu komen er toch nog wel twee... Nou ja, toch finaletjes aan, om maar even een mooi cliché te gebruiken. Het is toch Montenegro uit. Het is ook weer zo'n wedstrijd zoals Letland dat ook is. Die je nog wel even moet winnen. Al is het maar met kleine cijfers. Het is toch een beetje zo'n doorbijtertje waar je even doorheen moet.
Ja.
En dan moet je in ieder geval zorgen dat je tegen Noorwegen niet in de val Haaland loopt. Want dat is natuurlijk wel vervelend. Kijk, het doelsaldo is beter. Dus je hebt eigenlijk aan één punt genoeg. Maar je kunt ook niet echt op een gelijk spel gaan spelen met die Haaland. Hierachter in de skybox was trouwens het feest los.
Ik wou zeggen, ja, ik hoor het ja.
Ja, er wordt een mini Polonaise ingezet op dit moment.
Snap ik.
Nee, maar je moet met die Haaland natuurlijk altijd wel een beetje oppassen. Dus als je op een, ja, met de handrem gaat spelen en je hebt die razendsnelle spits in rug lopen, dan is dat toch niet heel prettig.
Ja, want in die groep van Nederland wint Turkije met 2-1 van Letland in de 9e minuut van de extra tijd. En de Nooren winnen zelf met 2-0. Ook daar ver in de extra tijd van Montenegro in eigen land. Dus ja, het gaat echt op die laatste speeldag aankomen. Daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, en dat was natuurlijk al wel een beetje te voorzien geweest. Maar het scheelt natuurlijk wel dat je met een voorsprong die wedstrijd ingaat. Ja. En ook nog met een voorsprong op doelsaldo. Dus dat is... Dat is normaal gesproken iets wat je gewoon af moet maken. Zeker in eigen huis. En Haaland is natuurlijk bekend. Maar Noorwegen is geen wereldploeg. Dus daar moet je gewoon van kunnen.
Is dit in Nederland al verder ontwikkeld dan de eerste keer Noorwegen? De eerste interland van Van Gaal?
Denk het wel. Ja, dat lijkt me wel. Ik denk wel dat het wat beter op orde is. Dat kun je niet zo zeggen op basis van deze twee wedstrijden. Maar je zag natuurlijk in de eerste fase van Gaal met die drie wedstrijden in de week in september... dat er wel echt een opwaartse lijn in zat. En dat hij ook wat duidelijkere keuzes heeft gemaakt. Dat het eigenlijk heel helder is wat hij wil en wat hij verwacht van spelers bij het Nederlands elftal. Dus dat is... ze zijn zeker verder dan tijdens die uitwedstrijd in Noorwegen.
Ja, we moeten trouwens de Duitsers nog even feliciteren. Hè?
Oh, die hebben ze geplaatst?
Als eerste land gekwalificeerd voor het WK 2022. Hansi Flick. Dus ze waren dood en begraven onder Jogi Löw. En nu als eerste, hup.
Ja. De term dood en begraven in relatie tot het WK in Qatar, daar moet je mee uitkijken.
Ja, sorry, dat is waar. Daar ga ik niet meer over beginnen, nee.
Nee maar goed voor ze. Kijk, het blijft een, moeten we er toch altijd even bij zeggen, het blijft een WK met een soort bijsmaak. Maar je moet het sportieve wel enigszins kunnen scheiden van het hele politieke verhaal. En dan heeft Duitsland gewoon uitstekend gepresteerd.
Ja, dat hebben ze goed gedaan. Trouwens, ik zag een mooi bordje voorbij komen. Jij bent niet van de bordjes, maar heb je hem gezien?
Nee, het stond erop.
Louis, mag ik je stropdas?
Oh, wat goed.
Die vond ik origineel. Nee, nou, hij zag het en hij deed zo even naar die groep zo. En het leek alsof hij deed ja. En toen liep hij toch weer door.
Ah, jammer. Jammer. Ja, god, dat is dan nog een originele variant op die bordjes. Want je werd er weer werkelijk mee, wou ik ook zeggen, doodgegooid. Maar je werd er weer...
Maar je mag niet, mag niet.
Nee, mag niet. Maar je werd er... Je werd er horendol van. Het krioelde weer van de bordjes.
Ja. Alhoewel, we moeten natuurlijk wel even goed opletten. Want misschien kunnen we het wel zeggen natuurlijk. Hè, dat het ligt een beetje aan hoe de situatie is.
MSC International, die zijn misschien lopen een beetje achter de feiten aan. Die weten nu niet hoe het nu functioneert.
Ja, dus misschien valt het allemaal mee. Hè? Ik bedoel, als we de websites niet allemaal geloven, kunnen we het wel gewoon weer zeggen. Dat we dood en begraven en horendol.
Word ik daar het zwoele stemgeluid van Korpot?
Zeker, ik denk, gooi hem er even in voor jou. Hey, en nog even één ding. Cody Gakpo, die haakte af bij Oranje met een hoofdblessure. Na die wedstrijd natuurlijk tegen Letland. Die heeft nu een 9-stappenplan, een 9-stappenprotocol bij PSV... voordat hij terug mag keren in de wedstrijdselectie. Had je daar al eens van gehoord?
Nee, van het 9-stappenprotocol had ik niet gehoord. Maar ik wist wel dat er een protocol was voor dit soort blessures, voor hersenschuddingen.
Ja. Hij moet in ieder geval de komende dagen individueel trainen en dan langzaam verder optrainen. En als de dokter dan zegt hij mag, dan mag hij meedoen met de groepstraining. Eind van deze week misschien wel weer. En dan moet de medische staf nog een goedkeuring geven als hij geen klachten meer heeft. 9-stappen protocol, voordat je terug bent.
Ja.
Wel goed toch, om daar voorzichtig mee te zijn.
Dat maakt het des te opmerkelijker dat die scheidsrechter het eigenlijk maar liet gaan. Hè?
Ja.
En daar kun je verder weinig mee, maar dat was wel heel opvallend. Het zou wel echt En het is ook een hele simpele regel. Dat je op het moment dat zo'n hoofdblessure plaatsvindt, dat je gewoon gelijk ingrijpt. En dat je gelijk als scheidsrechter toch daarna handelt. En hij wilde het een beetje door laten gaan, zo van opstaan en weer verder. Maar bij hoofdblessures is dat echt riskant, dat blijkt.
Ja, je ziet het ook toch hoe vaak voetballers of spelers die daar last van hebben gehad. En dat het heel lang door kan etteren als het niet goed behandeld wordt. Dus je moet daar goed op letten.
Ja, ja. Zeker.
Goed, een weekje oranje. Wat was het voor cijfer voor deze week?
Een 6,5. Oh. Ja, die wedstrijd in Letland was natuurlijk verschrikkelijk. Dat was niet om aan te zien. Dus dat was puur zakelijk resultaat gehaald. En dit was iets hoger. Dus als Letland een 6 min was, was dit een 7 min. En dan kom je geloof ik op een 6,5 uit. Hè?
Ja, en de bondscoach, het optreden van de bondscoach?
Ja, ik vond hem een beetje wisselvallig, eerlijk gezegd. Hij was zeker niet in zijn charmante bui zoals hij dat vorige maand was. Hij was nu, had hij af en toe even zijn knorrige pet had hij opgezet. Leidde ook tot een paar, een beetje, vond ik toch wel een beetje gekke opmerkingen over die Jut en Jo league. Wat ik echt totale lariekoek vond. In een wat breder perspectief, zeker als je daarna zelf notabene tegen Gibraltar moet spelen. Ja. Ja. Over Jut en Jul gesproken.
Ja. Letland en Gibraltar achter elkaar, ja.
Ja, ja. Nee, dus daarin vond ik hem niet zo sterk. Hij had nog iets waar hij een beetje achterbleef. Dat ging ook over die hoofdblessure van Gakpo. Dat hij zei van, ik wil er lang inbrengen. Nou, die stond al in het veld op dat moment. Ja, dat was Weghorst die in de ploeg zou komen. Nou ja, goed. Daar moet je niet op afrekenen hoor, maar als je me toch vraagt, dan scoort ook Louis een puntje lager dan vorige maand.
Ja, en Danjuma, de nieuwe man die voortaan bij Oranje de komende interlands gaat opgeroepen worden om wat te forceren als het nodig is vanaf de vleugels?
Ja, ik zou hem erbij houden, tuurlijk. En hij speelt bij zijn club natuurlijk ook prima. Zolang hij fit blijft en zolang hij zo blijft spelen, zie ik geen reden om hem niet bij te halen. En hij brengt wel iets extra's. Daar kun je niet omheen. Dat is ja, dat is een mooie nieuwe kandidaat voor Oranje. Ja.
En Maarten zei het al, iedereen moet eigenlijk fit blijven dat ze nu fit naar de club kunnen en dat ze vandaar door kunnen gaan. En dat is gelukt, hè?
Ja, dat is ook gelukt. Dus ik hoorde inderdaad Maarten gisteren in de podcast zeggen dat het allerbelangrijkste is.
Ja.
Dus dan moeten we dat maar onderschrijven. Nee, dat is natuurlijk wel echt cruciaal. Op een gegeven moment had Memphis nog zo'n momentje dat iemand op zijn voet ging staan. Dan denk je toch even van, het zal toch niet. Dat hij zijn middenvoets een beetje breekt of weet ik veel wat voor ernstigs. Dus dat was ook belangrijk. Het publiek was enthousiast. De spelers deden er ook alles aan om er iets van te bakken. Probeerden, waren op zoek naar acties, naar creatieve openingen. Dus daar viel niet zo heel veel op aan te merken. Je had er een stuk of 3-4 meer moeten maken.
Ja.
En verder op naar volgende maand.
Op naar volgende maand. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe AD Voetbal podcast. En dan blikken we terug en gaan we vooruit blikken op de komende dagen in de Eredivisie. Wat er allemaal staat te gebeuren. Dan met Hugo Borst. Sjoerd Mossoe, dank voor nu. En tot de volgende. Oh, je wilde wat zeggen, hè?
Ja, nog één dingetje dat ik nog wel opmerkelijk vond. Dat Joel Drommel verhaal. Heb je dat meegekregen?
Nee.
Nou, Piet Keur. Ja? De voormalige spits van Haarlem en Feyenoord, onder andere Pietje Liqueur.
Ja, waarom zijn bijnaam? Wou hem niet maken.
Ja, nee, maar die vertelde bij RTV Noord-Holland volgens mij. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Vertelde hij dat Drommel zich verslapen zou hebben. En dat hij daarom op de tribune moest plaatsnemen tegen Letland. Nou ja, Van Gaal kreeg die vraag voor de wedstrijd bij de NOS. En kon dat bevestigen nog ontkennen, maar voegde daaraan toe dat hij het ongelooflijk vond dat zulke dingen in de media kwamen. Waarmee hij eigenlijk gewoon zei, dat klopt. Ja, iets anders kon ik er niet van maken.
Dat klopt.
Maar ik vond het helemaal niet raar dat het in de media kwam. Sterker nog, het is eigenlijk in deze tijd nog gekker als die dingen niet in de media komen.
Ja.
Als je ziet wat er tegenwoordig aan communicatiemiddelen zijn. Ja, reken maar uit. Er zitten 23 spelers in die selectie. Volgens mij zelfs meer nu. Hij heeft er nu geloof ik 26.
Ja.
Toch, Van Gaal?
Ja, ze zijn
nou, ja, die horen of die weten allemaal dat de speler zich verslaapt. Die sturen even een appje, die hebben even appcontact met een zaakwaarnemer, een familielid. Tel uit je winst. Als je dat allemaal optelt, dan belandt dat op een gegeven moment altijd vanzelf ergens. Het is juist zo dat die dingen altijd uitlekken. Dus, ja. Dus dan kun je daar wel heel verbeteren voor proberen te zorgen dat zoiets niet naar buiten komt. Maar dat komt het uiteindelijk toch linksom of rechtsom. In een uiterste geval gewoon via Piet Liqueur. Nee hoor, dat bedoel ik niet badinerend. Ik vind het gewoon een mooie bijnaam. Maar dat komt gewoon naar buiten.
Ja, ja, je kan ervan uitgaan dat als zoiets gebeurt dat het naar buiten komt. Dan kan je denken, ja, dat gebeurt niet. Maar tuurlijk gebeurt dat.
Ja, tuurlijk. Dat weten op een gegeven moment te veel mensen. Daar zijn zelfs onderzoeken naar gedaan. Dat je geloof ik maar met 6 mensen geheim kan bewaren. Als je met meer bent, dan gaat dat niet.
Nee.
Dus dat komt gewoon uit. Dus ik verbaas me een beetje over de verbazing van Gaal over het feit dat het uitkwam.
Ja.
Dus enfin, maar dat zou de reden dus zijn, en vanuitgaande dat klopt. Dat zou dan de reden zijn dat Mark Vlekken de derde keeper was en niet Joël Drommel.
Maar dat kunnen we bevestigen, nog ontkennen, hè?
Klopt. Goed dat je dat er nog even aan toevoegt.
Heel goed. En nou, dan was dit de AD Voetbal podcast voor vandaag. Morgen dus zijn we er weer met Hugo Borst. Sjoerd, dank en tot de volgende.
Yes.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.